De schriftlezing van hedenmorgen is uit het boek Prediker, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot 12. Prediker 9, de versen 1 tot 12. Wij lezen het woord God nu al dus. Zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand God zijn, ook liefde, ook haat weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. Alle dingen wedervaart hun, gelijk aan alle anderen, enerlei wedervaart, den rechtvaardigen en den goddeloze, den goede en den reine, als den onreine, zo dien die offert, als dien die niet offert, gelijk den goede, alzo ook ten zondaar, dien die zweert gelijk dien die den eed vreest. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enerlei ding allen wedervaart, en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart, en daarna moeten zij naar de doden toe, want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden is er hoop, want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alreede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. En ze hebben geen deel meer in deze eeuw in alles wat onder de zon geschiet. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte. Want God heeft alreede een behagen aan uw werken. Laat uw kleren te aller tijd wit zijn en laat uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uws ijdele levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen. Want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid die ge arbeidt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doet dat met uw macht. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf daar gij heen gaat. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen, nog de strijd der helden, nog ook de spijs der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart, dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net, en gelijk de vogelen die gevangen worden met een strik, gelijk die alzo worden de kinderen der mensen verstrikt ter boze tijd, wanneer dezelfde haastelijk over hen valt. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij vragen u om de verlichting van ons hart door uw Heilige Geest, door uw aanwezigheid. Heere, want wij leggen voor u neer dat ons hart het wonderlijkste is, dat wij kennen in onszelf. Heere, soms ligt het en het straalt en we denken dat het licht in zichzelf heeft. O Heere, wij beleiden uw aangezicht dat als ons hart ligt, dat het hoogstens de naglans is van wat gij hebt geschonken. En dat het alleen straalt wanneer gij met ons zijt en u openbaart in ons. Heer, en nu is het zo donker in het leven, zo dikwijls, er zijn zoveel ogenblikken dat we geen uitzicht meer zien. En dat ook ons hart geen licht meer geeft. Heer, en dan toch vragen wij u om ons vast te houden, dat er achter alles toch dat licht in de diepte van ons hart blijft, omdat gij ons, ook al herkennen wij het niet, ook al nemen wij het niet meer waar, dat gij ons toch niet verlaat en dan ook met ons zijt, ook als het voor ons denken en voelen verborgen is. Heer onze God, wij dragen u op al onze noden, de raadselen van ons leven, de raadselen van het leven van onze naasten, onze zonden, ten aanzien van de wisselvalligheden en de toevalligheden van ons leven, en dat alles waar wij ons machteloos tegenover voelen. O Heere, wil het alles nemen en geef ons het vertrouwen in u alleen. Wij danken u voor de grote dingen die ge ons geopenbaard hebt. Wij danken u dat ge ons niet alleen hebt gelaten, dat wij mogen leven uit het geheimnis van de blijde boodschap van het evangelie. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Gezang 136 in zijn geheel. De tekst voor hele morgen is het eerste en tweede vers van Prediker 9. Eerste en tweede vers van het negende hoofdstuk van Prediker. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand God zijn. Ook liefde, ook haat weet de mens niet, uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. Alle ding wedervaart hun gelijk aan alle anderen. Eenerlei wedervaart een rechtvaardige en een goddeloze, een goede en een reine als een onreine, zo die die offert als die die niet offert, gelijk den goede alzo ook den zondaar, die die zweert gelijk die die den eet. Gemeente des Heren, we zijn vanmorgen weer bezig met een van de moeilijkste hoofdstukken van het boek Prediker. We zijn daar al enkele weken mee bezig geweest met dit boek dat ons toch zo fascineert, omdat wij zo duidelijk verstaan dat de prediker, is toch koning Salomo, met een diepe goddelijke wijsheid verlicht en tegelijk daardoor juist een open blik hebbend voor wat werkelijkheid is van ons leven, voor wat de harde realiteit is, om het op een wat modernere wijze te zeggen. Koning Salomo, vanuit die wijsheid Gods, juist deze harde, verschrikkelijke wereld en het leven waarin wij leven, gezien heeft en van daaruit uitspraken doet die Gods eigen woord zijn, hoe wonderlijk het dan ook op het eerste gehoor mogen klinken, want wij zijn gewend om die hoofdstukken te lezen. En wie onder u nog de loffelijke gewoonte heeft om dagelijks ook in het gezin, ook aan de tafel, de Bijbel te lezen en daar ook mee door te gaan als er gasten van buiten zijn. Het is een belangrijk iets, en even een tussenwerpsel. Het is levensbelang dat u dit doet. Als u het niet doet, dan zorgt u dat u zelf en uw omgeving geestelijk verhongeren. U moet niet denken dat het een oude, afgeleefde gewoonte is. U doet uw naaste tekort, in uw eigen gezin tekort, als het niet gebeurt. Maar bij dat dagelijkse bijbellezen is het zo dat daar ook het boek Prediker onder kan vallen. En dan lezen we door en er staat plechtige taal. En ja, we hebben het zo dikwijls gehoord. Maar wat er in dit hoofdstuk voor dingen staan, als u het ergens anders zou lezen, buiten de Bijbel, dan stel ik mij voor dat er velen zouden zijn die dit aanzien voor goddeloze taal of voor een zekere vorm van godloochening. En toch is het niet zo, ik noem u enkele dingen op waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Daar staat, en ik begin met het tweede, omdat het eerste eerst van daaruit begrepen kan worden. Er is veel aan vooraf gegaan. zodat Salomo die uitspraak doet over het zijn van de wijze en de rechtvaardige in de hand Gods. Er wordt gezegd dat enerlei overkomt aan de rechtvaardige en aan de onrechtvaardige, aan degene die offert en die niet offert, dat wil zeggen aan de godsdienstige en aan de, dus de vrome en de niet-vrome, aan de wijze en de dwaas, aan degene die zweert en die de eed niet acht. Het wordt alles opgesomd, enerlei overkomt de mensen. Dat is een uitspraak. Wij mensen zoeken altijd naar een rechtvaardiging in het leven. Het grote probleem, we hebben er eerder over gesproken, wat ons bezighoudt, is juist dit. Dat wil zeggen, er moet toch een rechtvaardigheid zijn. En het kan lang op zich laten wachten, maar je ziet het toch altijd in de mensen houden allerlei redeneringen erover en die zeggen, ja, maar je ziet toch dat de boze gestraft wordt in het leven en dat de goede op zijn tijd beloond wordt. Het kan lang duren, maar je zult het toch zien. De mensen proberen in het de gebeurtenissen van de alle dag, proberen ze toch de rechtvaardigheid Gods te lezen. En u hoort daar dikwijls ontroerende en grote dingen over zeggen. Mensen die verklaren het leven. En er zijn er ook van die mensen. En die worden aangevochten, niet alleen, maar die hebben soms juist door al die uitleggingen van vrome mensen, hebben ze de godsdienst de rug toegekeerd. Het is natuurlijk niet verstandig om op grond van redeneringen en van daden van zogenaamde vrome mensen het geloof de rug toe te keren. Daar zit natuurlijk iets kortzichtigs in, maar het is wel begrijpelijk. Als je moet aanvaarden dat het wereldbestel van God zo is, zoals vrome mensen dat gewoonlijk trachten uit te leggen, en de omstandigheden van hun leven op zo'n wijze duiden dat je zegt, het is toch al te doorzichtig. Ik heb u er toch wel eens een keer van verteld, een van de dingen die mij in mijn ambtspraktijk, om het zomaar uit te drukken, het meest geschokt hebben. Dat was een vrouw die weduwe was geworden en die daarna moeilijk kon lopen. En die zei, ja, ik begrijp het allemaal wel. Ik hield zoveel van mijn man en ik moest het meest van God houden. En God heeft me die man dus afgenomen, opdat ik bij God zou komen, en nou heeft hij ook nog mijn benen stuk geslagen, dat ik niet van hem wegloop. Ja, het is alles wel menselijk geduid, maar dacht u, gemeente, dat mensen dat zo konden? Wat een kortzichtigheid. Ik was toen jonger en maakte er een lelijke opmerking over. Wat gevaarlijk om uw man te zijn, zei ik flauw, want die man werd maar even opgeofferd aan haar heil en alle andere mensen, de kinderen, moesten die man missen voor haar heil. U voelt hoe kortzichtig die redeneringen zijn, hoe een mens ook in het vrome naar zichzelf toe redeneert. Als u toch eens hoort hoe mensen Gods dienstige en vrome verklaringen geven van hun lot en van hun leven, en ze weten van alles te vertellen waarom het is en waar de leiding God nu aan naar voren komt. Je hebt van die mensen die eindeloos kunnen praten over de leiding Gods in hun leven. En die het precies kunnen uitleggen hoe het allemaal ging. En het moeilijk is, je moet er zo bij zitten, want je kunt toch niks ervan zeggen. Want het zijn toch allemaal vrome woorden en het is toch allemaal zo mooi. En je wordt er een beetje onwennig en je wordt er een beetje verlegen bij, want je spreekt het niet helemaal tegen. Maar het is zo menselijk, zo al te menselijk, al die uitleg. Want je ziet het toch maar, wat de schrift zo dikwijls zegt. Dat de goddelozen, dat het ze zo wel gaat. En dat er zo waar we vorige keer over gesproken hebben. En dat de rechtvaardige het dikwijls zo moeilijk heeft. En de prediker, koning Salomo, de wijze, ingewijde koning, zegt hier het verschrikkelijke waar hij van zitteren. Edenlei overkomt hen. Het maakt. Het is zo vreselijk, gemeente. Als ik het zou zeggen, dan zou u zeggen dat ik goddeloosheden zei. Maar het is de schrift zelf die het zegt. Het maakt niets uit in de omstandigheden. Of iemand vroom is of niet vroom. Rechtvaardig of onrechtvaardig, wijs of dwaas, eenerlei overkomt hen. Het leven gaat door en de mensen kunnen zich inspannen en ze kunnen grote dingen proberen te doen, maar de dingen komen alle door toeval en tijd komt. Over alle. En het eindigt in een doodrijk. Zo is dat menselijk leven. De mensen proberen er een verklaring aan te geven. Ze zingen zichzelf een lied om het uit te houden. Een lied dat er zin in het leven te ontdekken is. En dat het de goede wel gaat. En dat het de kwade kwaad gaat. Maar het prediker zegt. Het is alles iets waar mensen zich mee troosten. Maar wie ziet? Je ziet dat het voor je leven, voor je gunstige of ongunstige omstandigheden, niets uitmaakt. Of je vroom bent of niet vroom, rechtvaardig of niet rechtvaardig, wijs of niet wijs. O gemeente, wat een verschrikkelijk iets. Dat is het nu juist waar de ongelovigen mee aankomen. Dan zeggen ze, zien jullie gelovigen dan niet? Dat het precies zo gaat, dan is er toch geen God. Als alles maar door tijd en toeval gebeurt, dan is dat toch een bewijs, zeggen ze, dat God er niet is. Want hoe zou hij het anders kunnen toelaten? Dat zijn nu precies. Precies de dingen die men van buitenaf zegt. En nu is dit het vreemde wat ons hier bezighoudt, gemeente. Wat zo ontzaglijk is. Waarom, zegt die prediker, die wijze koning Salomo, die alles doorziet en die alles durft uit te spreken, dat niet. Waarom zegt hij dat het leven van de wijze en van de rechtvaardige en zijn werken zijn in de hand Gods? Sluit het een het ander niet uit, gemeente. Want ik ga het maar door. Hij zegt even de afschuwelijkste dingen die wij alleen verwachten. Dat buitenstaanders en ongelovigen gaan zeggen. Ik ga u er nog enkele opsommen om u in herinnering te brengen. Wat we zo even met elkaar hebben gelezen. Het zijn dingen waarvan je huivert. En ik zeg nog eens, als we niet in de Bijbel stonden. Dan zou je zeggen, het is het afschuwelijkste, goddeloosste wat je kan zeggen. Ja, als je het half verstaat. Daar staat in de eerste plaats wat Edelij het overkomt, dat je echt niet vroom hoeft te zijn om er beter van te worden. Kortom, voor dit leven, het geldt helemaal niet, je hebt het niet beter door, je komt niet in betere omstandigheden. Dat kan wel eens dat er iets doorheen breekt. Maar in de regel is het zo, de prediker zegt, nee, je hoeft echt niet vroom te worden en te geloven om er in deze wereld voordeel van te hebben. Dat helemaal niet. Er zijn mensen die zich dat nog wel indenken, maar nee, dat is het niet. En dan verder, dan staat er nog zoiets over dit leven. Ja, zeggen wij dan, een hiernamaals. Maar in het hiernamaals worden we dan toch beloond. Dan zal toch blijken het verschil van de rechtvaardige en de onrechtvaardige. En nu staat daar dat verschrikkelijke. En je kunt er niet omheen. Ik wil het u wel proberen te verklaren, maar ik hoor niet tot die grappenmakers die de Bijbelteksten proberen om te buigen, om ze pasklaar voor de mens te maken. Dat is geen ernst, dat is geen bediening van het woord, maar dat is eigenlijk een grappenmakerij die goed bedoeld is en die heel plechtig klinkt. Ik kan en mag daar niet aan meedoen. Wat staat er? Er staat dat er in het dodenrijk ook geen onderscheiding is. En dat alles daar verdwijnt. En dat daar vergetelheid is. En u kunt het zo indenken. Wat de prediker heeft gezien. Daar ziet hij die mensen vol afgunst en nijd en hartstocht en haat en liefde. Zoals dat die jaren maar doorgaat en mensen opgedreven worden. Je kunt het soms hebben als je een oud gebouw binnengaat. Laatst in een oud kasteel ergens. En de meubelen en alles stond er nog. En je kon je voorstellen hoe de mensen daar geleefd hadden. Het was bijna alsof je de schimmen nog voelde van degene die er waren geweest. Een hartstocht was er geweest. Een strijd. Een nijd. Een afgunst. En het was allemaal weg. Het was er zo kil geworden. Zo verschrikkelijk kil. En het was zo ver weg. Er was niets meer van over. Waar die mensen zich zo ontzaglijk druk over gemaakt hadden. Ja, er is niets meer, zegt de prediker. Van hun liefde en van hun haat. Er is niets meer van over. Ziet u het tweede wat de prediker zegt, dat is dat het dodenrijk en het leven hiernamaals, dat daar ook geen antwoord in ligt. Ik ga u dadelijk verklaren waarom. Het is een vreselijk punt. Hij zegt dat, maar dat is toch een eenzijdigheid. Wij weten toch dat er een hemel is. Wij weten toch dat er een hemel en een hel is. En dat er straks een verschil is. En die prediker, die zegt er allemaal niet. Want die prediker zegt, het is in het doden ook niet. In het dodenrijk merk je er ook niets van het verschil. En zijn conclusie is dan, wat moet je dan doen? Hoe moet je dan leven? Ach, zegt de prediker, er blijft je eigenlijk niets anders over dan de vreugde maar te nemen, naar je vermogen, naar wat je ontvangt, en laat je dat nou niet voorbij gaan, zegt hij. Let nou op die goede dingen, wend je daar nou niet van af, en dan noemt hij enkele goede dingen. En het hoogste is heel merkwaardig, dat hij als het belangrijkste vindt wat je in je leven kunt doen, dat is dat je vreugde hebt en leeft met de vrouw die je lief hebt. Dat is het belangrijkste. Wie dat niet doet, zegt hij, die laat de dingen aan zich voorbij gaan. En er zijn allerlei dingen die een mens ontvangt, als ze er dan zijn. neem ze dankbaar en heb daar de vreugde van. Want je weet niet wanneer het je afgenomen werd. Tijd en toeval beheersen alles en straks te laat. En dan gaat het naar de doden. En dan ben je met allerlei dingen bezig geweest. Terwijl je net het goede bij je had en je liet het gaan. Dat moet je niet doen, zegt de prediker. Wees nou in alle eenvoud. Leef het leven met de vrouw die je lief hebt. En doe het zo verder. Grijp wat je kunt grijpen in het goede. En geniet daar dan van al de dagen van uw ijdele leven. Want er is geen onderscheid tussen wat de rechtvaardig overkomt en de goddeloze. En voor het dodenrijk, daar gaat het ook niet om, zegt hij. Daar weet je niet van wat daar is. Daar mag je althans geen rekening mee houden in je levensgedrag. En dat is natuurlijk vreemd, gemeente. Dat is ontzaglijk vreemd. Want wat zegt hij dan eigenlijk? Nee, wij weten er toch van. Er is een opstanding der doden. De Heer Jezus is uit de doden opgestaan. En de rechtvaardigen die geloven in hem, die zullen ten eeuwige leven gaan. Dat is belangrijk. Maar gemeente, toch heeft het een diep geestelijke zin dat hij dit zegt, dat een mens niet weet van wat er na de dood gebeurt. Hij zegt hier eigenlijk geestelijk mee, een mens mag in zijn verhouding tot God en tot de naaste geen rekening houden met een leven na de dood. Dat is er wel. Wij weten het. Dat is er wel. Maar wat is het leven van gelovige mensen bedorven? Wat is het scheef getrokken? Door de kwestie of ze beloond werden met het eeuwige leven of niet. Hoeveel mensen zijn godsdienstig? Niet om de grote reden waarom een mens godsdienstig moet zijn. Dat is dat hij God lief heeft. En daar van daaruit ook de naaste. Dat is de hoofdzaak, zegt Jezus. Maar hoeveel mensen zijn vroom, zijn godsdienstig, omdat zij bewust of onbewust de beloning najagen van het beter te hebben na de dood dan hier. Veel mensen zijn vroom, om het maar ruw en hard te zeggen, als een soort levensverzekering voor het eeuwige leven, zonder dat ze ooit verstaan hebben dat de hele godsdienst gaat om het liefhebben, om het herkennen van God als de enige, onvergelijkelijke. Wie zoekt God om hemzelf? Het gaat alleen om hemzelf. Al zou er geen leven na de dood zijn, zegt de prediker. Al overkomt de rechtvaard precies hetzelfde als de goddeloze. Al maakt het niet uit, dan toch kan er zijn en is het diepste van alle geloof het liefhebben van God. Omdat men ervaart, ondanks de omstandigheden, dat God ons lief heeft, u lief heeft, mij lief heeft. En wat is nou het wezen van de liefde? Liefde kan gekend, vertrouwd worden, ook als er helemaal geen vruchten van de liefde zijn. Dat is het geheim van de liefde. Volkstammen van mensen snappen er niets van. Vandaar dat volkstammen van mensen niet de minste idee hebben van wat liefde is. Ze verwarren altijd de vruchten der liefde met de liefde zelf. En zo ook in het godsdienst. Je hebt talloze mensen die menen dat ze vroom zijn. maar die hebben het altijd over of ze geestelijk of materieel beter van God worden. Ook geestelijk beter worden. Want je hebt ook van die geestelijke handelslieden. En van die geestelijk genotzuchtige mensen. Want je hebt mensen die in het stoffelijke genotzuchtig zijn. En in het lichamelijke. Maar je hebt ook mensen die geestelijk genotzuchtig zijn. Die alsmaar willen genieten van de nabijheid Gods. En van de hemelse vreugde en al die dingen meer. Maar dat is wat de toegift, gemeente. Ik weet wel dat ik hier hele diepe en verschrikkelijk moeilijke dingen sta. Want het niet voor het verstand, maar voor het hart. Maar een mens die een beetje iets weet van liefde, die weet dat het daarom gaat. Het gaat niet om wat God je uiterlijk schenkt te gevolgen. Dat komt erbij, dat is de toegift. Maar het gaat om hemzelf. Dat je zegt, ik kan hem niet missen. Het gaat niet alleen om hem, welke omstandigheden ook in kom, in dit leven of in het toekomende leven. Dat doet er niet toe. Als ik de band maar hou met hem. Al kortom, ik kan het ook zo zeggen. Als ik hem mag dienen om niet. Dat zegt de prediker. Dat is het wezen van alle geloof. Dat je God niet zoekt om zijn beloningen, maar om hemzelf. Dan ben je blij als daar iets uit die liefde blijkt. Maar het gaat toch om het andere. Het gaat toch om die uiterst persoonlijke band. Ach, wat kan een mens over liefde zeggen? Daar kun je alleen wat over reutelen. Daar kun je alleen maar enkele onsamenhangende klanken over uitspreken. Zo kun je ook in de liefde tot God enkele dingen uitspreken. Maar hier komt, gemeente, die vreselijke beproeving. Als het nou eens niet gaat om het verschil in dit leven, als je het nou eens helemaal niet beter krijgt in dit leven omdat je gelooft, en als je er niets van weet van wat er in het hiernamaals gebeurt, of je het daar beter krijgt. De prediker stelt het, neem maar aan dat het niet zo is. Hou je dan nog van God? Wil je dan nog bij hem blijven? Maar wat is dan toch het verschil? Is er dan helemaal geen verschil tussen een gelovige en een ongelovige? Ja, gemeente, want dat zegt de prediker in het eerste vers van onze tekst. Daar komt het onderscheid uit. Wel hetzelfde je overkomt. Hoewel je niet weet van wat er na de dood gebeurt, of leg het zo uit, dat je er geen rekening mee moet houden in je vroomheid wat er na de dood gebeurt. Natuurlijk word je daar wel beloond, word je begnadigd, maar je mag er in je levensgedrag, in je godsdienst geen rekening mee houden, zegt de prediker. Maar wat is dan het verschil? De prediker zegt, het leven en de werken van de rechtvaardige en van de wijze zijn in de hand Gods. Is dat? Die diepste van het geloof is God liefhebben. Niet om wat hij geeft, maar om wat hij is. Ik herhaal het. God liefhebben. Niet omdat hij geeft, maar om wat hij is. Gemeente naar de Heren, dat gebeurt. Als een mens dat inziet, als een mens dat beseft, heeft hij de verborgen omgang die alles anders maakt. Die alle dingen, alles wat je overkomt, in een geheel ander licht plaatst. Die alles doet zien onder de blik der eeuwigheid. Amen.